lezen wij samen uit Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met 80. Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met vers 80.
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Lucas 1, vers 76 tot en met 78a. En eerste kerstdag, middag Theo voor Lente, bepreken we het vervolg vanaf 78b. Nu vanmorgen vers 76 en verder lezen we in Gods woord. En gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Johannes' getuigenis van zijn zoon, Zacharias' getuigenis van zijn zoon Johannes. Dus Zacharias' getuigenis van zijn zoon Johannes. Zacharias zegt van zijn zoon dat hij Gods stem is, dat hij Gods weg predikt en dat hij Gods hart verklaart. Dus Johannes is Gods stem, predikt Gods weg en verklaart Gods hart. Het is een merkwaardige situatie, gemeente, waarin de kraamvisite verzeild is geraakt. In het huisje van Zacharias en Elisabeth. Als je voorbereidt om ergens op bezoek te gaan, waar een babytje is geboren, dan verwacht je een situatie aan te treffen van blijdschap. Van ouders die natuurlijk ook dankbaar, maar ook trots zijn. En dat mag natuurlijk ook. De Heere heeft, en dat is dan de dankbaarheid natuurlijk, ook leven gespaard en leven geschonken. En wat dat er gaat, kun je denk ik ook niet dankbaar genoeg zijn. In het kraambed staat een vrouw toch met één been in het graf. Maar ook trots natuurlijk. En dat mag ook. Trots op de gave die ze mogen ontvangen. Welke kraammoeder en dankbare vader vindt niet dat zijn of haar kindje het knapste kindje van de hele wereld is. En dat is natuurlijk ook zo. Maar verplaats u zich even in de situatie van deze mensen, de familie en de buren van Zacharias en Elisabeth die uit dat huisje binnenkomen. En die natuurlijk meer dan alleen maar dankbaarheid verwachten. Het is ook in de omgeving van Zacharias en Elisabeth bekend dat Elisabeth op hoge leeftijd in verwachting mocht raken. En al is waarschijnlijk niet iedereen op de hoogte van de achtergrond van wat er zich achter de schermen is voltrokken in Jeruzalem, in de tempel waar Zacharias als priester diende en uit de mond van Gabriel ook de geboorteaankondiging mocht vernemen. In ieder geval gaan de mensen er naartoe met het idee dat dit huisje eigenlijk te klein is om de dankbaarheid te bevatten. Dat deze mensen op hun hoge leeftijd alsnog oude vreugde mochten proeven en in de kinderzegen mochten delen. En je stelt je dan ook voor, als je daar dan aanklopt, dat je bij wijze van spreken niet eens hoeft te kloppen, dat de deur meteen openvliegt en dat een trotse vader je meeneemt naar de kamer waar het kindje ligt. Maar zo heel anders gaat het hier. Hier ontmoet de kraamvisite een vader die niet over zijn kind spreekt, maar wel over zijn God. En die niet allereerst de mensen brengt bij de wieg, maar bij het woord van zijn God. Ik zeg direct, gemeente, dat dat natuurlijk ook gegeven is met deze unieke situatie. Maar, ik zeg er ook direct bij, ik kan me niet voorstellen dat hier een vader is die bij de wieg van de kleine samen met zijn vrouw God heeft gedankt. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dan moet je echt stekenblind zijn. Om niet de goedheid van God in jouw leven, in het leven van je vrouw, in jullie huwelijk te mogen zien. Ik kan het me gewoon niet indenken. Dat zo'n vader vanmorgen hier zit. Zacharias spreekt over God. En over Gods woord. En als Zacharias zijn mond wordt geopend, als die banden van ongeloof, maar ook de banden van Gods straf in het leven van zijn kind door de Heilige Geest worden losgemaakt en zijn hart vol wordt gegoten van wie God is en wat de Heere gedaan heeft in zijn leven, dan kan hij het gewoon niet klein krijgen hoe goed en hoe groot God is. Niet alleen voor hem en voor zijn vrouw, dat staat niet eens op de voorgrond in dit lied. Eigenlijk hoor je over Elisabeth helemaal niets doorklinken in dit lied, de lofzang van Zacharias. En Zacharias zelf plaatst zichzelf ook niet eens op de voorgrond. Hij spreekt over de Heere. En je zou dan verwachten, wanneer hij inzet met de woorden "geloofd zij de God van Israël", dat hij direct dan ook wijst naar het wiegje als een zichtbaar getuigenis van de grote daden van de Heere, dat de Heere in hun leven zijn goedheid heeft bewezen. Maar de vinger van Zacharias gaat omhoog. En vervolgens naar zijn Bijbeltje. En pas in het tweede gedeelte, wat wij dan het tweede gedeelte, of eigenlijk moeten we zeggen het derde gedeelte van deze lofzang noemen, komt voor het eerst, wordt er aandacht voor het eerst verlegd naar zijn zoontje Johannes. En trouwens, je zou dan denken, als we die woorden voor het eerst bij wijze van spreken zouden lezen vanaf vers 76, dat dan eigenlijk het vervolg van deze lofzang ook gaat over Johannes, hun kindje, en dat Zacharias dan bezingt wie de Heere is voor hem en hoe God ook in zijn leven zijn werk zal openbaren. Maar als we de woorden tellen, dan zijn er maar een paar woorden gewijd aan Johannes. En haast Zacharias zich alweer om, nadat hij even omschreven heeft wat Johannes voor werk zal gaan doen en wat voor belangrijke plaats hij zal innemen in het koninkrijk van God, haast Zacharias zich om weer over God te spreken. Deze priester is op zijn plek gekomen, gemeente. Hij dient de Heere, de tempel van zijn huis. En als je zo de Heere mag dienen, dan hoef je geen nakomeling te zijn van de stam van Levi. Je komt toch even terug bij een vader. En als je als priester mag staan in het midden van je gezin. En wat voor worsteling is dat? Hier staat ook geen vrome vader. Maar wat voor worsteling kan dat zijn? Maar als je op je plek bent gezet door de Heere, dan zie je toch alles vanuit God. Tot en met de kleinste dingen van het gezinsleven toe. Dan begin je met de Heere en dan eindig je met de Heere. Zacharias spreekt trouwens heel merkwaardig over zijn zoontje Johannes. Nou ja, merkwaardig. Aan de ene kant pakt hij de boodschap van Gabriël op. Gabriël had het al verkondigd dat hun zoontje ook een bijzondere plaats zal innemen in Gods koninkrijk. Hij zal de wegen van de Heere voorbereiden, zo zei Gabriël. Hij zal een profeet worden om het woord van God te verkondigen. En Zacharias plakt als het ware die draad die Zacharias liet liggen in de tempel in Jeruzalem weer op hier in zijn huisje, nu Johannes geboren is. En hij zegt het ook direct over de wieg, maar hij spreekt daarmee wel Johannes zelf aan, vers 76. En gij kinderke, je ziet het als het ware voor je, als de mond van Johannes geopend wordt, kijkt hij eerst naar boven en spreekt tot God en over God. En in ons vers draait hij zich als het ware naar beneden en kijkt ook naar beneden, dat wiegje in, en spreekt zijn kindje Johannes aan. Struikelt u niet trouwens over de aanspraak, en jij kindje? Wij ervaren dat als afstandelijk, maar dit is de taal en de omgangstaal uit Jezus' dagen. Wat Johannes van dat kindje zegt, laat het maar even lezen, gemeente, dat deze een profeet van de Allerhoogste genaamd zal worden. En met die woorden genaamd zal worden, bedoelt Zacharias niet alleen dat Johannes in de loop van zijn leven erkend zal gaan worden door de mensen om hem heen als een profeet van God. Dat gezag kreeg hij al vrij snel toen Johannes de Doper optrad aan de oevers van de Jordaan en het als een pijlsnelle boodschap ging door Judea en het volk toestroomde dat er een profeet was opgestaan die het woord van God verkondigde. Je kon het ook zien aan zijn uitstraling, aan zijn kleding, gekleed als een Elia, verkondigde hij het woord van God met het gezag van Elia. En daarachter met het gezag en de autoriteit van de Heere. De mensen erkenden hem al snel. Waarom bijvoorbeeld later ook Herodes bang is om deze Johannes iets aan te doen. Hij vreest het volk. Maar dat bedoelt Zacharias niet in de eerste plaats. Als hij zegt over zijn zoontje Johannes, hij zal een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, dan verwijst hij indirect weer naar zijn zender. God heeft hem tot een profeet gemaakt. En dat wordt erkend door de mensen die Johannes straks onder zijn gehoor zal hebben. Het is geen praatjesmaker, Johannes de Doper. Niet iemand die zichzelf tot profeet heeft gebombardeerd. En die uit is op de gunst van mens en hangt naar de eerbetuigingen van mensen. Nee, deze man heeft iets eenzaams over zich. Wat ook hoort bij de gestalte van een profeet in het Oude en Nieuwe Testament. Hij staat aan Gods kant. En wie daar staat, persoonlijk maar ook ambtelijk, erkent ook iets van die eenzaamheid. Namens de Heere spreken tot de mens. Een profeet van de Allerhoogst. Het is ook merkwaardig, gemeente, dat Zacharias, terwijl hij heel nadrukkelijk steeds spreekt over de Heere in zijn lofzang of over God in zijn lofzang, maar één keer deze bijzondere naam, want dat is het toch wel, van God gebruikt. Een profeet van de Allerhoogste God. Ik heb u daar wel vaker op gewezen dat wanneer wij in de Bijbel aan het lezen zijn, we ook moeten letten op het gebruik van de namen van de Heere. Dat wordt niet zomaar gedaan. Ter variatie, ter afwisseling, dat een Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest daarin ook wilt variëren om een stuk eentonigheid te voorkomen. Nee, doelbewust wordt er gebruik gemaakt van de namen van de Heere, omdat, dat is de diepe overtuiging daarachter, elke naam een aspect weergeeft van wie God is en hoe Hij werkt. En dat geldt zeker voor de naam de Allerhoogst. In het Lucas-evangelie trouwens is het voor de tweede keer dat deze naam valt. De eerste keer viel in de geboorteaankondiging, ook door Gabriël, in het huisje van Maria. Daar vertelde Gabriël aan Maria dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Niet de kracht van God, van de Heere, maar van de Allerhoogste. Hoogst. Wat betekent die naam? Gabriël zei het. Zacharias neemt het hier ook in zijn mond. Wel, allereerst moeten we maar heel eenvoudig die naam letterlijk opvatten, zoals kleine kinderen dat ook doen. Waar woont de Heer? En dan wijzen ze naar boven. Heel hoog boven de lucht en de wolken. En dan zie je zo'n kleintje staan, naar boven kijken, met zijn vinger omhoog. Daar woont God. Hoger kan bij wijze van spreken niet. En dat is waar. Boven alles en iedereen troont en woont de Heere. Nou, dat klinkt ook door hier in deze aanspraak. Hij is een profeet van God die boven alles en iedereen staat. En met het noemen van God bij deze naam wijst Zacharias ook op de afkomst, de bijzondere afkomst van zijn zoontje Johannes. Dit is een werk van God, zo wil Zacharias beleiden. Die boven alles en iedereen staat. Ook boven zijn schepping. Die daarom niet afhankelijk is van de structuren in de schepping, de grenzen in de schepping, omdat God zelf die structuren, die wetmatigheden, die grenzen gelegd heeft in zijn schepping. En als hij er behagen in heeft, dan heft hij die grens op, zet hij die structuur aan de kant, opent hij die grenzen om zijn daden te verrichten en bij ons verwondering te scheppen. En wij zeggen dan tegen elkaar, dit is een wonder. Dit kan alleen de Heere. Zonder iets te forceren, zonder iets stuk te maken in de schepping, schept God toch iets nieuws. Kijk, dan begrijpen we ook eigenlijk waarom Gabriël als eerste God zo noemde tegen Maria, die vraag stelde, maar hoe kan dat nou gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd. Ik heb nog geen seksuele omgang met een man. En u vertelt wel dat ik een kindje krijg. Gabriël zegt dan, het is de kracht van de Allerhoogste. Die niet afhankelijk is zoals wij van de schepping, maar de schepping is afhankelijk van hem. En als bewijs daarvan staat in het huisje van Zacharias en Elisabeth ook die wieg. Deze twee mensen waren afhankelijk van de grenzen in de schepping. Vandaar dat Elisabeth onvruchtbaar was geraakt toen ze op leeftijd was gekomen. Maar God staat daarboven, gemeente. En hij kent die grens niet. Wat is dat mooi trouwens. Als niet alleen Zacharias, maar ook wij zo Gods naam mogen gebruiken in onze gebeden. Juist als het gaat om de grenzen die wij misschien in ons leven ervaren. Waar wij tegenaan lopen. Dat we in onze aanspraak van de Heere met de Allerhoogste, een Bijbelse aanspraak, God erkennen als die God die niet is gekluisterd binnen de grenzen van ons kleine leventje. En ook geen kant op kan, maar erboven staat. En in zijn vrijmacht doet wat hem behaagt. En dan meteen het tweede te pakken, wat doorklinkt in die naam de Allerhoogste. Het is een belijdenis van de soevereiniteit van God. De Allerhoogste. Hij doet wat hem behaagt. Hij gaat zijn eigen gang. Hij volvoert zijn eigen raad. Hij trekt zijn eigen lijn. En is daarin door niemand tegen te houden en ook door van niemand afhankelijk. Zacharias heeft dat ook aan de lijve ondervonden, dat God ook niet afhankelijk is van deze vader. Hij snoerde zijn mond, zette hem aan de kant en trok in alle rust zijn eigen lijn verder. God bereikt zijn doel, dwars door alles heen. Laten we dat, ik stip het heel even aan, gemeente. Laten we dat vanmorgen ook meenemen als een diepe troost in deze bange tijd waarin wij staan. God regeert met alles wat er op ons afkomt. Waar je soms bang van kunt zijn en wakker van kunt liggen. En voor je gevoel geen kant meer op kan. Advent vertelt ons dat God er boven staat. En die God verwachten we. Die laat zich leiden door wat er leeft in zijn hart. En is niet afhankelijk van de gebeurtenissen waardoor wij ons leventje zo vaak laten beïnvloeden. De Heere regeert. Zo spreekt Zacharias daarvan. En van deze God is dit kleine kind. En dan zie je Zacharias als het ware in één keer van allerhoogste afdalen naar jij klein kindje. Bent de profeet van de allerhoogste God. Een profeet is Johannes. En niet zomaar een profeet waarvan de schriften ook hebben getuigd. En Zacharias heeft dat getuigenis ook vernomen. Het was niet alleen Gabriel daarom daarop wees. Maar we zeiden al tegen elkaar, je hoort aan alles in dit loflied dat opklimt tot God. Dat Zacharias ook in de achterliggende 9 maanden in alle stilte Gods woord heeft overdacht. Hij legt trouwens ook uit wat voor profeet Johannes de Doper zal zijn. En dat kan ook niet anders, dat doet hij natuurlijk aan de hand van de schrift. Laat het maar even lezen, vers 76. Gij zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Wat is dat dan, een profeet van de Allerhoogste? Wel, zegt Zacharias, dat zal ik je vertellen, dubbele punt. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere voorheen gaan. Om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis te geven van hun zaligheid. Je hoort als het ware in deze uitleg van Zacharias 2 lijnen doorklinken vanuit het Oude Testament. Allereerst de lijn van Maleachi 3 vers 1, waarin de profeet, de laatste profeet van het Oude Testament, afsluit met de belofte dat na hem nog 1 keer een profeet zal opstaan in de gestalte en met het gezag van de grote profeet Elia, die voor Gods aangezicht zal heen gaan om zijn wegen te bereiden. En het is Zacharias die als het ware die lijn ziet lopen van de laatste profeet tot dan toe naar deze profeet. Hij plaatst Johannes op diezelfde hoogte en in diezelfde lijn als de profeten die voor Johannes gesproken hebben, vers 70 waar Zacharias daarna verwijst. Zo zal Johannes ook in diezelfde lijn als een profeet optreden in Israël en Gods woord verkondigen. Dat is de eerste lijn naar het Oude Testament, Maleachi 3 vers 1. Maar je hoort in de woorden van Zacharias, en we zullen zien dat Zacharias dat niet zonder reden doet, ook een andere profetie doorklinken, namelijk Jesaja 40. En dat bekende hoofdstuk dat inzet met de woorden, troost, troost, mijn volk zal u lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheden verzoend zijn, dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen zal voor al haar plagen. En midden in dat hoofdstuk vanaf vers 3 klinkt dan opeens die oproep, een stem zegt, roep. Je hoort dan een tegenstem die zegt, maar wat? Wat moet ik dan roepen? Zonder dat daar mensen of personen bij naam worden genoemd, is die eerste stem de stem van God. Die stem zegt, roep, roep het uit. Predik. Je hoort dan die tweede stem als echo daarop, die zich vertwijfeld afvraagt, ja maar heeft het nog wel zin om te preken? Al het vlees is als gras. En als een bloem op het veld. Als de wind erover gaat, dan knakt die bloem. Sterft het. Heeft het nog wel zin om te prediken in een wereld verloren in schuld, die gekozen heeft voor de dood en zich los wil rukken van God. Jesaja laat, en we zullen dat zo meteen nog zien, op een weergaloze manier zien waarom het zin heeft. Om ook in deze tijd, in 2018, en in onze gemeente, gemeente buiten het paradijs, en in uw leven, waarvan Zacharias zegt, de schaduw van de dood ligt er overheen, te prediken, te roepen. Wat te roepen? Zie, uw koning komt. Dat uit te roepen. Uw koning komt. De profeet is maar een stem, gemeente. Nou, wat een stem is, dat ondervinden we in deze donkere decembermaand aan de lijf. Als je door de week door de gemeente trekt en je komt bij de ouder op bezoek, dan zegt menig ouder in deze dagen, dominee, ik kan wel horen aan de kerktelefoon dat er griep heerst. Er zijn zoveel mensen en kinderen in de gemeente op zondag die hoesten. En sommige mensen zijn ook hun stem kwijt. Wat is een stem, gemeente? Een klank. Dat is een stem. Kwetsbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren. En Zacharias weet het. Er hoeft maar iets te gebeuren. En we kunnen geen geluid voortbrengen. Dat is een profeet. Een stem van God. Ziet u die tegenstelling, gemeente? De allerhoogste God. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Voor wie alles moet buigen. Komt tot ons in de kwetsbaarheid van een stem. Zo stelt deze allerhoogste God zich onder ons op. In een stem. We horen zijn stem. Waarom? Omdat hij dat wil. Daarom. Dat geldt niet alleen nu, op deze zondag, dat geldde ook in de dagen van Johannes de Doper. Als zo meteen de komst van de koning aangekondigd moet worden, waarom heeft het God niet behaagd om niet alleen op dat enkele moment in die nacht waarin de zaligmaker geboren werd, de gordijnen van de hemel op te schuiven en in één keer als het ware te laten zien dat voor zijn troon die vele duizenden engelen gegroepeerd staan en het grote ere zijn God aanheffen om de Heere te loven en te prijzen. Als deze almachtige God in staat is om dit te laten zien. Als hij bij macht is om Gabriel naar beneden te zenden om het woord van hem te laten verkondigen. Waarom laat hij de komst van de zaligmaker dan ook niet vergezeld laten gaan met zoveel engelen om zijn macht, zijn heerlijkheid te tonen? Nee. Dat hoort bij de gestalte waarin zometeen God tot ons komt. Hij komt tot ons in alle kwetsbaarheid en eenvoud. In de houding en in de gestalte van een kind. Dat in doeken wordt gewonden. En gelegd wordt in een kribbe. Hij komt tot ons in de gestalte van een man waarvan Jesaja zegt als we hem zagen. Zoals er geen gedaante nog heerlijkheid aan hem te bekennen. Hij was veracht. Waardigste onder de mens. Het behaagt God om zo tot ons te komen, gemeente. In een stem, kwetsbaar. Om daarin zijn almacht te demonstreren. De Heere heeft er een voorliefde, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, een voorkeur voor. Om het meest kwetsbaar, het meest veracht, het meest onaanzienlijke te verkiezen tot een middel om grote wonderen en daden te verrichten onder de mens. maar ook in uw en mijn leven. En Zacharias mag het zeggen. Zo treedt hij op. Als een profeet. Als een stem. Die spreekt wanneer God het wil. En zou Zacharias dat echt gezien hebben? Ik weet het niet, maar wij mogen die lijn wel doortrekken, gemeente. Die zwijgt. Ook wanneer God het wil. En die het zwijgen wordt opgelegd op een wijze zoals God dat wil. Als deze stem in bloed wordt gesmoord. De kerker van Herodes. En hij wordt onthoofd. En Johannes hier beneden zwijgt om boven verder te gaan met zingen. Als maar een stem. Maar in zijn stem klonk de stem van de Allerhoogste God. Heeft het u wel eens ontroerd, jongelui? Heeft het jou ook wel eens ontroerd? Hè? We zitten in een hele visuele tijd. Maar dat dit dus Gods middel is. Hij komt tot ons in een stem. Hij hult zich in de doeken van het woord. En onthult zich in de prediking van de belofte. Maakt zich zo bekend aan jou en mij. Al is die stem zo kwetsbaar. Het is wel de stem van de Allerhoogste God. Zie hier de almacht van de Heere, gemeente. We maken snel de stap naar het tweede punt. Ik kijk even met u mee. Dat Johannes ook Gods weg predikt, laten we maar even hem op de voet volgen. Zo de lofzang van Zacharias, daar staat, gij zult voor het aangezicht van de Heere voor hen heen gaan om zijn wegen te bereiden. Zijn wegen te bereiden. Kinderen zullen het misschien ook wel gehoord hebben, terwijl op de zonderschool of anders in de klas, dat de juffrouw als ze sprak, of de meester als hij sprak over Johannes de Doper, Johannes ook neerzit als een heraut. Die de komst van de koning aankondigt, hij wordt dan vooruitgezonden, moet onderweg ook kijken of de weg effen is, zodat het koninklijke rijtuig zonder al te veel horten en stoten er overheen kan rijden en ook veilig arriveert op de plaats waar de koning naartoe wil gaan. En zo wordt Johannes de Doper ook terecht voorgesteld. Hij is de heraut. Hij kondigt de komst van de koning aan. En toch, gemeente, als we het hierbij zouden laten om alleen maar Johannes zo neer te zetten als een wegbereider, een heraut, dan lezen we eigenlijk wel over het meest belangrijke heen. Namelijk over dat woordje weg. Zijn weg. Hij staat niet, hij moet de weg bereiden. Of een weg vrijmaken. Het maakt niet uit welke weg. Het gaat om dan de heraut. En wat hij doet en hoe hij doet, dat is dan om het even. Maar Zacharias vestigt heel nadrukkelijk de aandacht op zijn weg. Gods weg. Die ene, bijzondere, speciale, unieke weg. Waarmee God zijn eigen spoor trekt. Dwars door onze kruiswegen en doolhoven heen. Gods weg moet Johannes voorbereiden. Wat bedoelt Zacharias? Wel, ik zei het al, in dit gedeelte van de lofzang van Zacharias komen als het ware twee lijnen vanuit het Oude Testament samen. De lijn van Maleachi 3 vers 1 en de lijn van Jesaja 40 vers 3 tot en met 5. Het is ook de profeet Jesaja die dat uitlegt wat die weg is. Weg door de woestijn waarin het hobbelachtige vlak wordt gemaakt. Kromme wegen worden omgebogen tot rechte sporen. En als je Jesaja zo hoort in zijn prediking, een stem uit het verleden zo hoort, dan bedoelt Jesaja ook een bijzondere weg in zijn tijd. En dan heeft Jesaja ook een unieke weg voor oog. Welke weg dan, Jesaja? Wel de weg van het volk uit de ballingschap terug naar Jeruzalem. Die weg. Dus, aldus Jesaja, komt God tot het volk buiten Israël in de ballingschap en baant van daaruit de weg terug naar het beloofde land. Een weg, zo zegt Jesaja, dwars door de woestijn, door de wildernis. En als je Jesaja dan leest, en doe dat maar eens in deze zondag in een stil moment, Jesaja 40, dan merk je dat deze profeet ook een profeet is, een uitlegger van het woord. Het bijbeltje van Jesaja is wat dunner dan het bijbeltje van Zacharias. Zacharias heeft het hele Oude Testament. Jesaja heeft waarschijnlijk alleen de boeken van Mozes. En keer op keer in Jesaja 40 citeert Jesaja uit de boeken van Mozes. Aan de hand van de beelden uit de uittocht uit Egypte, de weg uit het slavenhuis naar het beloofde land, door de woestijn, schildert Jesaja hoe deze God dezelfde is gebleven en in zijn onveranderlijke trouw opnieuw zijn volk, nu niet uit Egypte, maar naar uit Assyrië, uit Babel, terug zal brengen door de woestijn in het beloofde land Kanaan. Het is alsof Jesaja wil zeggen, al zijn jullie veranderd en al is er in de loop van de tijd veel veranderd, deze God is en blijft dezelfde in zijn onveranderlijke trouw, zoals hij in het verleden ons heeft gebracht uit Egypte in het beloofde land. Zo wil hij het vandaag in het heden opnieuw doen, maar dan vanuit het oosten, vanuit Assyrië ons terugbrengen in het beloofde land, door de woestijn. Die uitdrukking, gemeente, een weg door de woestijn is een begrip geworden in het Oude Testament. Dat komt denk ik daardoor ook dat een van de boeken van Mozes letterlijk die titel draagt, het Bijbelboek Numeri. Voor ons heet dat Bijbelboek Numeri, maar onder het Joodse volk heet dat boek In de Woestijn. Dat komt omdat de Joden gewoon zijn om een Bijbelboek te noemen naar de eerste woorden van het eerste vers. En Numeri begint in het Hebreeuws met die eerste woorden, in de woestijn. U kunt dus begrijpen dat zo'n woord op een gegeven moment ook een aparte klank gaat krijgen. En je zit in de synagoge en dan wordt er gezegd, vandaag lezen we uit het boek In de woestijn. Nou kinderen, als jij daar dan tussen zit in de synagoge, in de woestijn, dan weet je meteen, oh wacht even, dat Bijbelboek gaat over de doortocht van Israël uit Egypte door de woestijn naar Kanaan. In de woestijn. Zo'n uitdrukking gaat dus een eigen leven leiden. Krijgt een eigen klank. En ook een eigen betekenis. Nou, dat hoor je doorklinken in die lofzang van Zacharias. Om zijn weg. Welke weg, Zacharias? De weg door de woestijn voor te bereiden. Betekent dat dan dat de Heere opnieuw ons verlost uit de ballingschap? En ons terugbrengt in het beloofde land Kanaan? Nee. Kerst is zo totaal anders. De komst van de zaligmaker is niet een komst buiten Israël, maar in Israël. God haalt dit keer zijn volk niet uit de ballingschap en brengt het terug in het beloofde land. God komt tot zijn volk. In Israël. In het beloofde land. Waarom? Omdat in het beloofde land de duisternis van de zonde het zwaarste weegt. Dan zag Rijp het gemeente. Jesaja verkondigt het volk Israël dat ze door hun zonde in de ballingschap zijn terechtgekomen. Ze hebben zich uit het land gezondigd. En na verloop van tijd zoekt God hen op in de vreemde. En brengt hen weer thuis, daar waar ze horen. Maar als wij over enkele weken gaan gedenken, de geboorte van Gods Zoon, de komst van hem in het vlees, dan horen we in al zijn werkelijkheid, in zijn rauwe werkelijkheid doorklinken. Hij is gekomen tot de zijne in de stad van David, onder het Joodse volk. Aan de Joden wordt verkondigd, u is geboren. Waarom doet God dit? Omdat de Heere lessen heeft getrokken uit het verleden, mag ik het maar eens heel menselijk zo zeggen, gemeente. Ondanks de terugkeer uit de ballingschap, het volk bewezen heeft dat ze zich opnieuw in dat land het verzondigd hebben voor God. En dat dat ten diepste de zonde is. Dat al was dat volk door dat louteringsproces heen gegaan van de ballingschap, van het gericht en van het oordeel. En al was in de loop van de tijd het land gereinigd van zijn drekgoden, zo zouden de profeten zeggen. En al had God door de woestijn een weg gebaand terug naar het land waar het volk hoort. Het volk had zichzelf meegenomen. Met dit hart en met jouw hart. En daarom is het genade dat God niet zegt, ik laat ze nu gaan. Dan wordt mijn land maar een ruïne, compleet verruineerd. Daar hebben ze zelf voor gekozen. Maar dat God met eerbied gesproken ze nu opzoekt in het hol van de leeuw, in het hart van het volksleven, in de duisternis, zo zegt Zacharias zo meteen, en in de schaduw van de dood, dat als een verstikkende nacht ligt over het volk, binnen het land. Je raakt het oordeel Gods genade. En hier raakt Gods genade, Gods oordeel. De prediking van Johannes de Doper, het is een man die aan de rand van de woestijn gaat staan, aan de oevers van de Jordaan, en tegen Israël gaat zeggen, jullie zitten wel in dat beloofde land, maar je bent het niet meer waard om hier te wonen. De bijl ligt aan de wortel van de boom. En nog even en dan vallen de slaag. En valt die boom en blijft die boom liggen waar die ligt. En dat God in deze stem tot het volle komt. Met de prediking in de duisternis. Zie het lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. Dat is kerst gemerkt. Die stem klinkt in de duisternis. Het hart van de zonde. Tot de volk dat op God niet meer zit te wachten. Maar God komt in die stem tot zijn volk. Met het lam van God. Is dat niet wat wij nodig hebben ook in ons persoonlijk leven? Dat God instapt met eerbied gesproken waar u met uw leven vast zit. Waar zit u vast in uw ongeloof? Daar zit je vast. Kijk nou eens naar je leven. Heeft God niet alle recht om te zeggen, laat maar gaan? Hoe lang ruk je al niet aan de teugels om je van God los te schudden? En houdt de Heere in zijn weerhoudende genade die teugels nog vast? Maar als ik vanmorgen even naast u kom staan als een stem van de zender, mag ik u dan ook die indringende vraag stellen? Wat houdt God tegen? Om niet los te laten. En te zeggen, ga dan maar. Wat houdt hem tegen? Jij wil die kant op. En ik ook. Zit toch in ons gemeente. We vinden het buitengewoon irritant. Als iemand onze schouders vastpakt. Hè, zo met een hand. En gaat sturen. Zonder bij na te denken. Dan doe je toch die beweging. Dat je denkt. Nou ja, ik wil ervan loskomen. Maar dat gebeurt ook op dit moment steeds in uw leven. Dat die hand van de Allerhoogste. Schouders ligt. De andere kant op te duwen. Omdat God op dat punt insteekt. Hij zegt, kijk nou eens. Het lam van God, van mij. Komt tot jou. Ik breng je niet naar hem. Kerst is, hij komt tot ons. Het is Gods weg door de woestijn. Dat maakt kerst ook anders dan al die voorgaande keren dat God ingreep in de geschiedenis van Israël. Komt nu bij God vandaag, gemeente. Je hoort het Johannes uiteindelijk ook zeggen. Nu gaan we de stap maken naar het derde punt, maar ik stel u gerust, daar zetten we halverwege een komma. Want wat is dat derde punt? Dat hebben we nodig ook straks met... Hier is de kerstdag, ik lees het even met u. Daar staat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Zet u even een streep onder dat woord innerlijk. Dat is een merkwaardig woord, gewoon in de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Het heeft trouwens ook een unieke plaats in deze lofzang. Als je de woorden in het Grieks telt, dan merk je dat er 26 woorden voor dat woord innerlijk staan en 26 woorden na dat woord innerlijk. Dus het wordt geflankeerd. Het staat in het centrum. Het is het hart van deze lofzang als het ware. Het woordje innerlijk. Johannes wil als het, Zacharias wil als het ware zeggen, hier draait het om. Hier klopt het hart van de lof op God. Haal dat woord innerlijk eruit. En ik kan niet meer zingen, want er is niets meer te zingen. Innerlijk. Het innigste van Gods gevoelsleven. Zo zou je het mogen omschrijven. De diepste gevoelens. Mag ik het u heel menselijk zeggen, gemeente? De teerste emoties die leven in het hart van God. Het is niet alleen dat God liefde is. Innerlijk wil zeggen dat God die liefde in hem ook voelt, ervaart. Het tintelt als het ware in het bestaan van God. Het prikkelt hem. Het maakt hem vrolijk en blij, zo zou Jesaja dat zeggen. Daarom zwijgt hij soms ook in zijn liefde, zegt een van de profeten. Als hij gedenkt aan de gedachte des vredes die hij koestert in het diepst van zijn bestaan. Daarom kan God soms ook geen woord uitbrengen. Om uit te leggen aan ons in een stem wat hem beweegt om zo te handelen. Daar is God met eerbied gesproken stil en sprakeloos onder. Dat zijn de innerlijke barmhartigheden. Mag ik eens een heel zwak voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken. Je kan zeggen van iemand, ik hou van je. Je kan het ook voelen dat je van iemand houdt. En dan zeg je tegen die ander soms, ik weet gewoon niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar ik voel het gewoon. Nou dat. Dat God, de Allerhoogste, voelt wat hij beleeft aan liefde tot het verloren. We stuiten nu, gemeente, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, op het diepste geheim wie God is. We kunnen heel veel over God zeggen, met onze woorden. De Heere reikt ons ook heel veel woorden aan om zijn werk te benoemen. Maar hier stuiten we wel op de grens. En wat is een troost? En wat schept het ook verwondering in het leven van Gods volk en kinderen. Dat we tegen elkaar vanmorgen mogen zeggen, nog even, nog even. En we mogen onder de leiding van de Heilige Geest als gids in de hemel de diepte van Gods liefde onderzoeken en beproeven. Ik zeg het maar eenvoudig, gemeente, zo, maar het is wel in de lijn van Paulus. Om samen met God te genieten van wie hij is. En hem daarin te aanbidden. Het verwondert eigenlijk ook niet eens, gemeente, dat Zacharias hierop stuit. Vindt u wel? Dat hij hier in dit loflied het hart van God gaat verklaren. Dat dat hem bewogen heeft. En Zacharias zegt dan, en dat is het laatste van vanmorgen, nu kijk ik even met u terug naar het slot van vers 77. Hij zegt dan om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving der zonde. Door de innerlijke, door de diepste gevoelens die leven in het hart van de God. Van de barmhartigheid van onze God. Johannes Zacharias wil als het ware zeggen, dit is dus die kennis van de vergeving van de zonde. Dat is wat anders dan verklaren welke weg God met je gegaan is. Dat is mooi. Het is ook bijzonder als je dat mag uitleggen aan andere mensen. Maar er zijn vele van Gods kinderen die dat niet kunnen uitleggen. En misschien wel meer geproefd hebben van de diepte van Gods liefde. Dan iemand die zijn bekeringsgeschiedenis kan uitgeven bij een bekende uitgeverij. Nee, als Johannes Zacharias spreekt over de kennis van de vergeving van de zonde. Dan doelt hij hierop. Wat is die kennis dan, Zacharias? Smaken, proeven, tot in je ziel ervaren wat er leeft in het hart van God. God is liefde. Dat. Is dat ook niet de vreugde in de vergeving van de zonde? Of niet eens de diepe wetenschap waar de Heer mij heeft uitgehaald uit de duisternis? En nog niet eens de diepe wetenschap waar God mij heeft aangetroffen in de duisternis. Maar dat God in de weg van de vergeving van de zonde toegang geeft tot zijn hart. En me daarin laat blikken. Kijk, dan zie ik daar die Zacharias zitten. Stomgeslagen in de tempel. Maar wanneer zijn mond wordt geopend dan door de Heilige Geest, dan hoor ik hem als het ware zeggen met de woorden van de dichter. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Begrijp ik dat Zacharias begint en eindigt met God. Want waar zou je eigenlijk anders mee moeten beginnen in de duisternis en anders in kunnen eindigen dan in God? En dan krijgt deze man ook iets ontroerends over zich, gemeend, als deze man blikt in het hart van God. En daar de liefde van God in als een puurheid, in als een eenvoud, in als een schoonheid ziet tintelen. Dan krijg je samen met Zacharias toch ook smaak en zin om God groot te maken daar aan de rand van die wieg van Johannes. En het te zeggen tegen elkaar, dit kind heet inderdaad treffend Johannes, de Heere is genadig. Amen.